90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Luister naar de AD Voetbalpodcast, de dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
Als nu Van Gaal bij Ajax aan het roer zou staan, of Pep Guardiola zou aan het roer staan, dan nog zou er gezeur zijn.
Het is ook allemaal bloedirritant, maar een beetje verantwoordelijkheid van clubs mag je in dit kader toch ook wel verwachten.
Binnen zaten mensen een broodje te eten en een beetje voor zich uit te kijken. En dan zie je dat PSV tegen Ajax speelt, terwijl je een paar weken geleden dacht, nou ja, dit is natuurlijk helemaal de wedstrijd.
Beluister hem in je favoriete podcast.
Ik denk niet dat Slot morgen naar de club gaat. Alsof, maar je moet even die AD Voetbalpodcast erbij pakken.
Dit is de AD Podcast in koers met Marijn Abbehuis, Dylan van Baarle en Wout Poels.
Wout Poels gaat 500 meter van de streep versnellen.
Van Baarle op 1 in dwars de Vlaanderen, die klassieker in Vlaanderen, is binnen.
Poels vindt Luik Bastenaken Luik. Wat een grandioze overwinning van Wout Poels.
Dylan van Baarle schrijft geschiedenis en wint Parijs-Roubaix.
Zien we de rood-wit-blauwe trui daadwerkelijk alleen maar op kop van het peloton? Of mag Dylan ook voor zijn eigen kans gaan? En lukt het Wout om rode bollen toe te voegen aan zijn nieuwe witte Bahrein-truitje? We gaan erover speculeren in deze speciale Tour de France voorbeschouwing van In Koers. Want we staan aan de vooravond van de grootste wielerwedstrijd van het jaar. Ja, met allebei onze favoriete podcasters gewoon erbij. Jullie zijn er gewoon bij, jongens.
Zeker. We horen bij de voorbeschouwing, hè?
Jullie horen bij de voorbeschouwing en jullie horen bij de Tour.
Die hebben we maar mooi gehaald, die voorbeschouwing. Kunnen ze ons niet meer afpakken, Dylan?
Kunnen ze afvinken.
Heerlijk. Hey, hoe is het met de kriebels?
Nou, ik begin ze nou wel te voelen. Ik heb mijn koffertje gepakt en klaar om te gaan.
Ja, ik heb niet zoveel om in mijn koffer te doen, want ik heb nog geen kleding. Dus mijn koffer ligt leeg open in de kamer. Maar nee, ja, begint ook wel te komen. Zeker.
En je bent ook al even onderweg, Dylan. Want je reist van plek naar plek, zeg maar. Nu al een hele tijd, toch?
Ja, ook dat. Dus van plek naar plek. En dat gaat de komende 3,5 week niet anders zijn.
Nee. Want op zich, jullie zijn ervaren Tour de France renners. Wout, jij gaat je 10e Tour de France starten.
Ja,
Dylan,
ja.
Voor jou wordt het je 8e Tour de France start. Ja. Wout, wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken zo nu in die dagen voor de Tour de France? Wat wij ons misschien niet kunnen voorstellen.
Nou ja, iedereen denkt natuurlijk dat we er heel makkelijk in zijn. Maar ik heb altijd heel veel moeite met mijn koffer in te pakken. Dat duurt altijd echt super lang bij mij. Ik weet niet waarom, omdat ik niks wil vergeten. En een grote ronde neem je toch altijd net wat extra meer dingetjes mee. Je moet even kijken als je tube tandpasta bijvoorbeeld nog vol zit. Anders trek je dat ook geen hele maand. Maar ook bijvoorbeeld praktische zaken. Wij hebben natuurlijk zo'n ADAM-systeem. Voor antidopencontrole, dat ze altijd weten waar we zijn. Dan moet je even allemaal aanpassen voor 3 weken. Gewoon even alles in orde maken.
Dus je hebt het nog een beetje over die whereabouts die je moet invullen. Dat betekent in feite dat je nu gewoon voor 3 weken lang al je hotelkamers en dat die allemaal op de lijst moeten komen te staan.
Ja. Kijk, daar heb je dan wel, je kan gelukkig bijlagen toevoegen. Dus vanuit de ploeg krijgen we de hotellijst doorgestuurd en dan hoef je die eigenlijk maar toe te voegen, maar je moet wel even een paar dingen nog even anders invullen. Welk land je zit en dat soort zaken, wanneer je gaat reizen. Dus dan moeten we allemaal wel netjes in staan.
En zo vlak voor de Tour de France staat natuurlijk alles ook op scherp. Ik begreep dat jij ook nu kort voordat je naar Bilbao vliegt nog een out-of-competition controle hebt gehad. Ja. Die je eigenlijk ook wel een beetje zag aankomen.
Ja, vooral voor de Tour. Dan krijg je vaak net voor de Tour nog wel even een extra controle thuis. En vanmorgen om 7:30, wij hebben altijd een uurslot waar je moet hebben. Een uur dat je echt daadwerkelijk op een plek moet zijn. En toen ging de bel, toen had ik controle. En het is gewoon eigenlijk een routine klusje.
Dylan, hebben ze bij jou voor de deur gestaan? Jij hebt natuurlijk sowieso na het NK nog moeten testen.
Ja, ik ben vorige week in 10e nog getest. Na het NK natuurlijk. Vanmorgen stonden ze nog niet voor de deur, dus wie weet komen ze morgen nog. En anders dan is het de standaard, wat is het, donderdag of vrijdag voor de Tour?
Maar dat is natuurlijk wel goed, hè. Ik bedoel, soms in een grote ronde is het af en toe wel vervelend als ze 's morgens komen. Want na 2 weken ben je gewoon helemaal naar de vaantjes. En dan staan ze daar voor de deur om 7:30 of om 8:00. Terwijl je nog eigenlijk even lekker wil in bed blijven liggen. Maar ja, dat hoort erbij. Het is alleen maar goed dat het gebeurt. En ik heb al zoiets als ze bij mij doen, doen ze ook bij anderen. Dus dat is alleen maar goed. Ja. Part of the job.
En verder? En verder, want dan zijn jullie straks in Bilbao en jullie landen allebei op woensdag. Als je dit hoort, is dit waarschijnlijk allemaal al gebeurd. Maar dan gewoon eventjes die week doornemend. Op woensdagavond land je in Bilbao. En dan donderdag, vanaf donderdag staan er allerlei dingen op het programma waar jullie aan moeten voldoen.
Ja, dan heb je de UCI-controle, die waar we net over hadden. Dan gaan wij nog trainen. En vervolgens nog met de ploeg masseren, nog een teammeeting. Ik denk dat we volgens mij op donderdag ook vaak de presentatie is. Toolpresentatie. Ja. Dus dat is eigenlijk altijd een hele drukke dag, die donderdag. En dan vrijdag heb je iets meer relaxed. Dan is eigenlijk gewoon alleen even trainen, rusten, masseren. En klaarmaken voor de grote dag.
Vergeet de briefing niet, hè? De Tour de France briefing. Dat is... Dat is altijd voor de ploegenpresentatie. Dan zit je in een grote filmzaal of concertzaal of hoe je het wil noemen. En zitten alle renners zitten daar, ploegleiders. Zit je opgehokt in een zaaltje en wat zal het zijn? Half uur tot een uur naar filmpjes van het afgelopen jaar te kijken. En gaan ze uitleggen hoeveel auto's er in de karavaan zijn en welke borden ze gebruiken en alle regeltjes. Dus dat is altijd, dat is wel het hoogtepunt van de hele Tour.
Ja, hoeveel politiemotoren er mee rijden, hoeveel de reclamecaravanen die eruit ziet. Maar ja, die zien wij natuurlijk nooit, dus dat is wel even fijn dat we dat ook mee krijgen.
Ja.
Is de Tour qua regels en dingen waar je aan moet voldoen, is die heel anders dan andere wedstrijden in een jaar?
Aan de ene kant valt het mee, want dat is allemaal een beetje routine. Maar de Tour is wel de Tour. Bij de Finius veel meer volk. Het wordt natuurlijk op veel meer televisiezenders uitgezonden. Dus het is allemaal wel iets strakker georganiseerd, zeg maar. Je ziet wel dat gewoon sommige koersen kom je wel eens dat je denkt van, zou wel iets beter kunnen. Maar bij de Tour is het echt wel echt gewoon strak georganiseerd.
Ja, het is heel tof. Maar ja, het is wel tijdrovend natuurlijk. Ja. En zeker op al zo'n drukke dag als donderdag, waar je natuurlijk controle, alles erop en eraan hebt. Maar het hoort er nou eenmaal bij. En de eerste keer is dat nog leuk, maar na de tweede keer heb je dat ook wel weer gezien.
Ja, want de eerste keer zou ik me echt heel goed kunnen voorstellen als je daar dan inderdaad in de bioscoopzaal zit met 200 man. Hoeveel man staan er aan de start? 220?
Nee, iets minder.
Zoiets?
Nee, wel minder.
Oké. Okay.
22 ploegen, 8 renners.
Ah ja.
Reken maar uit.
Ja.
Zit er
een prijsvraag aan vast?
176.
Nou, dat doen ze ook nog. Die quiz. Ja, dat was misschien vorig jaar voor het eerst. Deden ze een quiz met bepaalde dingen.
Hele slechte quiz. Dus,
En dan moesten jullie dan verplicht aan meedoen?
Nee,
aan
dan heeft één renner zo'n kastje. En dan moet je A, B of C doen.
Ja, per ploeg is dat dan.
Ja, het slaat nergens op.
Ja. Wat voor vragen was het dan? Wat voor vragen krijg je dan?
Ja, ik kan me de vragen niet meer herinneren. Maar
wie won de Tour in 1996?
Nee.
Nou ja, dat soort vragen.
Maar ook, maar ook veiligheid of niet, dingetjes of zo.
Ja, gewoon een beetje ook wat je in die presentatie hebt meegekregen. En welke nationaliteit de meeste ritoverwinningen heeft gehad de afgelopen Tour. Of dat soort vragen, weet je wel.
Ja, dat is wel lachen.
En dat is ook leuk. Gaat allemaal in het Frans en dan kun je zo'n ding op je hoofd zetten. En dan kun je kiezen welke taal je wil luisteren.
Ja.
Ik kwam er ook een winnaar. Heeft iemand die quiz gewonnen?
Ja, dat zie je dan per ploeg wie er heeft gewonnen, zeg maar.
Volgens mij Israël vorig jaar. Maar ja, ik vanaf zijn. Oh ja.
Ja, maar het is ook de oudste ploeg van het peloton, toch? Dus dat zijn gasten met zoveel ervaring. Ja.
Ja.
Oké, schitterend. Laten we gewoon puur hypothetisch Chris Froome bij deze feliciteren met het feit dat hij vorig jaar de Tour Quiz nog heeft gewonnen. Heeft hij tenminste nog een overwinning in de afgelopen jaren?
Ja, misschien had hij een goede bonus opstaan ook.
maar dit jaar reist hij er niet bij.
Nee, dat is wel jammer, hè, eigenlijk.
Ja.
Chris Froome hoort toch in de Tour? Vorig jaar was hij nog derde op Alpe d'Huez.
Chris, toch een legend van de Tour, hè?
Legends word je niet door de quiz te winnen in de briefing op donderdag. dat word je door etappes te winnen, door truien te dragen, door het eindklassement te winnen. Misschien met je ploeg, misschien voor jezelf, jongens. Wat gaat de Tour brengen? Wat gaat de Tour jullie brengen? Wordt het, zoals ik het in het intro zei, het rood wit blauw op kop van het peloton? En dan zien we je zeg maar in beeld tot de laatste 10, 20 kilometer van de rit. En moet je kopman het dan uitzoeken? Of gaan we Dylan van Baarle misschien ook nog wel zien juichen voor zichzelf?
Ik denk dat het vooral veel werken voor mij zou worden. En veel op kop van het peloton. In ieder geval zoveel mogelijk Jonas ondersteunen. Ja. De eigen ambities die ik sowieso niet... mijn eigen ambitie is Jonas zo goed mogelijk helpen in de Tour. En hoe ik dat dan moet gaan doen door een keer mee te zitten in een ontsnapping of op kop rijden of hem uit de wind houden of een bidonnetje pakken, dat maakt me niet uit. Maar dat is mijn grootste doel eigenlijk.
Dus we krijgen de stoomtrein uit Zoetermeer in beeld, ja. Maar in dienst.
Ja, zeker.
Voornamelijk in dienst.
Okay. Voornamelijk in dienst.
Wout, ik heb het gevoel dat jullie best wel een vrijbuitersploeg hebben misschien.
Ja, een beetje wel. Maar we hebben natuurlijk ook met Landa, ook al een misschien wel podiumkandidaat. Ik moet zeggen, nummer 1 en 2 gaat waarschijnlijk heel lastig worden als die op de fiets blijven zitten. Daar heb ik het over Vingegaard en Pogacar. Maar ik denk dat Mikael wel heel goed voor de dag kan komen. Maar ik hoop wel dat ik iets meer vrijheid dan Dylan ga hebben, af en toe.
Ja, ik denk dat we eigenlijk allebei wel een beetje een andere rol hebben deze Tour. Dus dat is op zich ook wel grappig om dat te gaan zien hoe we allebei deze Tour beleven.
Ja, als jij dan controleren bent, ben ik dan vraag van, hey Dylan, mag ik meezitten vandaag? Ja, dan weet ik het antwoord natuurlijk wel, toch?
Ja. Ja, sowieso, dat hoef jij niet te vragen, Wout. Krijg je gewoon terug.
We doen net alsof jullie ploegleiders dan wel geen Nederlands spreken, dan wel niet meeluisteren. Maar Dylan, als Wout in de kopgroep zit en jij rijdt op kop van het peloton, doe je dan even een tikkeltje rustiger aan?
Goh, dat is een goede vraag. Ja, het ligt eraan als het in de derde week is, dan... En Wout staat twee minuten van het podium af en hij kan nog op het podium eindigen. Dan misschien doe ik dan wel iets rustiger aan. Hè? Nee, ja, dat is natuurlijk een lastige vraag. Maar uiteindelijk doe ik gewoon mijn job. En hoop ik wel dat Wout natuurlijk of voor die bollentrui kan gaan of een ritoverwinning kan pakken. Dat zal vooral in de lastige etappes zijn waar ik... wel zo lang mogelijk bij proberen te blijven. Maar ja, dan moeten onze klimmers het maar doen om Wout terug te pakken.
Ja, want Wout, we hebben het nu eigenlijk het hele seizoen al een beetje over die bollentrui van jou gehad. Eigenlijk er maar gewoon vanuitgaande dat dan jouw doelstelling is. Maar even officieel...
Het is gewoon alleen ophalen voor Wout.
Ja, eigenlijk. Precies. Ja,
gewoon starten en gewoon finishen. Nee.
Ja. Dan heb je hem.
Ja, nee, maar...
Is het jouw officiële doel om de bollentrui te winnen?
Nou, het is voor mezelf wel een doel. Maar het hangt ook een beetje af hoe het met de ploeg gaat. Die eerste twee dagen zijn best lastig. Hebben we Bilbao ook, die wel echt goed in orde is.
En dan, Bilbao in Bilbao.
Bilbao in Bilbao. En dan hebben we natuurlijk Mikael. En dat hangt natuurlijk allemaal vanaf hoe hij ervoor staat... en hoeveel support hij nodig heeft. Dus als ik een keer mijn kans kan gaan... En je sprokkelt wat punten bij elkaar, dan wordt het natuurlijk wel wat gemakkelijker ook binnen de ploeg. Dus het wordt gewoon even die eerste week kijken hoe dat allemaal gaat, hoe het allemaal op zijn plekje valt en hoe iedereen ervoor staat.
Oké, maar dus de kans is dan dus klein dat we je in rit 5 over de Tourmalet al als eerste boven zien komen?
Ja, het zou wel leuk zijn, maar...
Okay. Is ook niet uitgesloten?
Nee, is niet uitgesloten. Even kijken hoe het gaat met de ploeg en... Ja, dan moeten we vanuit daar verder zien.
Goh, rit 5 al over de Tourmalet.
Ja, maar heb je...
Ja,
dat is wel
ja
echt
realiseer
begin,
het
hè?
Je maar even. Realiseer het je maar even. Het is echt, echt best wel bizar, want we kunnen hem er wel even gaan bijpakken, het routeboek. Hebben jullie eigenlijk een fysiek routeboek?
Dat krijgen we wel
bij de Tour.
Krijgen we wel altijd, maar daar kijk ik tegenwoordig nooit meer in. Wij hebben een programma dat heet Veloviewer. Ik denk dat bijna elke ploeg dat heeft. En dat is echt top. Want dan, ja, of dat vind ik echt heel fijn. Want dan kun je echt klimmen selecteren. Dan zie je hoe stijl ze zijn, hoe lang ze zijn, de wegen. Dan kun je met Google Maps erop kijken hoe de wegen eruit zien. En dat gebruik ik eigenlijk altijd.
Ah ja. En wat heb je dat al gedaan met de eerste rit? Bilbao?
Nog niet in detail, maar wel gewoon het hoogteprofieletje en alles. En ik heb, ja.
Want er wordt geen massasprint, hè?
Dat wordt geen massasprint, nee. Dat wordt gewoon, ja, is wel leuk voor het klassement.
Ja, het, ja, toch?
Je weet gelijk hoe iedereen
het zijn toch de klassementsrenners en de goede pocket klimmertjes, denk ik, die ook aan kunnen komen. Ja. Gaat bijvoorbeeld Wout van Aert, gaat hij daar om de zegensprint dillen?
Oh ja, dat is. Ik heb het parcours wel. Het is een super lastig parcours. En ik denk dat de laatste klim 6, 7 kilometer voor het einde is.
Ja, is heel kort voor het einde, ja.
Dus ja, het zou kunnen. Ik bedoel, Wout van Aert blijft Wout van Aert. Dus ja, die doet af en toe speciale dingen. Dus ik zie hem wel in staat toe om dat te kunnen, ja.
De top van de laatste klim is exact 10 kilometer voor de eindstreep. En die klim is 2 kilometer aan 10% gemiddeld. 9,9% gemiddeld.
Maar het
gaat lastig worden.
In Bilbao, ja. En dan is daarna het sprintje, laatste kilometer is ook weer bergop.
Ja, ja, ja.
Dus dat is al meteen een interessante rit. En echt geen makkelijke rit. Die rit erna, daar zit, die gaat naar San Sebastian. Daar zit die scherprechter uit Clasica San Sebastian. De Jais Kibel zit daarin. Mm-hmm. Ook vrij kort voor het einde. Dus dan hebben we het ook al echt al over een serieus parcours.
Ja, het zijn gewoon twee en dagen dan, met de eerste dag is gewoon bijna 3.500 hoogtemeters. En dag 2, 3.000. Dat is gewoon wel echt serieus.
Ja, dat waren in mijn eerste jaren van de Tour waren dat gewoon bergetappes die in de derde week van de Tour waren, zeg maar.
Ja.
En nu beginnen we er gewoon mee. Dus dat is ook wel lekker. Maar ja, dan is het ook even afwachten hoe gaan die klassementsmannen natuurlijk gelijk de eerste bergetappe aanvangen.
Het is wel heel interessant, ook natuurlijk met Pogacar, na die val in Luik en dat hij eigenlijk alleen maar het Sloveens kampioenschap heeft gereden. Hoe die er echt voor staat, moet hij zich nog een klein beetje in vorm rijden? Dat je denkt van als Jumbo bijvoorbeeld, ja, we moeten gelijk die eerste twee dagen, boom, gelijk als we hem op achterstand kunnen pakken. Dan moeten we dat doen, of ja...
En daarbij, als hij een zwakke plek heeft, dan zijn het de lange beklimmingen. En ik weet niet of we net het hadden over rit 5, maar ik zit nu even te kijken. Maar rit 6 is in de Tourmalet. Tourmalet is natuurlijk echt een lange beklimming. En ja, rit 5 is wel ook al een serieuze Pyreneeënrit met eerste hoorcategorie. Dat is de Soudet, dus 15 kilometer. En daarna Col d'Isère, Marie Blanc. En dan
ook
in rit 6.
Lastige.
Ja, en dan in rit 6 heb je Aspin en kort daarna dus de Tourmalet. 17 kilometer, 7,4%. Die vraag die Wout nu net stelt, hè, met de achtergrond van Pogacar... en ja, wat we vorig jaar in de Tour hebben gezien van Jumbo ten opzichte van Pogacar... dan is het toch heel logisch als jullie als ploeg zijnde... die twee eerste Pyreneeënritten het Pogacar heel lastig gaan maken, Dylan.
Dat kan, ja... Lekker cliché, Parijs is nog ver natuurlijk. Maar ja, ik denk wel dat we de kans moeten grijpen die zich voordoen. En als we daar inderdaad die kans zien, moeten we dat denk ik zeker niet laten. Maar weet je, het gaat niet alleen om Pogacar natuurlijk. Er zijn zoveel... De Tour blijft de Tour en iedereen zal op zijn best zijn. Dus je kan niet alleen zeggen dat het een tweestrijd wordt. Misschien wordt het wel, maar voorafgaand aan de koers kan je niet iedereen buiten beschouwing laten, denk ik.
Nee, natuurlijk niet. Maar in eerste instantie moet je gewoon van hem af zien te komen. Zo snel mogelijk. En dan kun je daarna kijken wie er dan nog bij staat en wat je dan moet doen. Volgens mij ga jij in rit 6 gewoon harder de Tourmalet op moeten rijden dan je ooit hebt gedaan, Dylan. Ik twijfel hier niet aan. Jij hebt wel van Tironia toch, Wout?
In 2019 heb ik hem ook best wel hard opgereden.
Oh ja?
Ja. Het eerste gedeelte zo, toen met Amador reed volgens mij toen op kop dat eerste stuk. En daarna was ik er ook nog bij. Nee, ja, weet je, ja, daar moeten we denk ik eerst die eerste twee ritten maar eens overleven.
Ja, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo.
Want ja, dat zijn ook wel echt gevaarlijke etappes voor dat de iets grotere groep gaat lopen en dan ja, misschien al halverwege de etappe. Ja, je weet het niet tegenwoordig met de koers natuurlijk.
Oké, okay, nou goed.
Wout uit vertrek weer weg.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Dat zou helemaal mooi zijn als Wout de kans krijgt om die Tourmalet-rit gelijk te winnen. Want daar liggen sowieso al meteen een hoop punten voor de bolletjestrui te wachten. Wout, ik kan me ook zo voorstellen dat het feit waarom je daar aan denkt, aan die bolletjestrui, waarom dat een doel voor je is, dat komt door jouw Tour van 2021, toen je eigenlijk echt een heel groot gedeelte van de Tour in die bolletjestrui hebt gereden. Ja. Zelfs op de Champs-Élysées.
Ja.
Hoe kijk je daar naar terug? Want dat is denk ik een van je mooiste tourherinneringen, toch?
Ja, dat voor mezelf wel. Ik heb natuurlijk ook 4 keer de Tour met Sky gewonnen, Ineos. En dat was ook wel heel mooi, moet ik zeggen. Maar ja, om je eigen ding te doen is wel het leukste. Daarom ben je wielrenner geworden. En die bollentrui, ik was er toen zo dichtbij. En ja, daar baal ik toen wel echt van. Dat was wel, was wel jammer. En dan wint Pogacar die trui. Maar ja, dan, omdat hij die hele trui had, moest ik in die bollentrui rijden op de Champs-Élysées. En dat is helemaal niet leuk om te doen, want je hebt die trui niet gewonnen. Moet je maar allemaal op de foto's voor de stad met een trui die eigenlijk niet van jou is. Dus ja, dat zou wel leuk zijn als we wel een beetje om kunnen buigen. En ja, die puntentelling is ook aangepast. Eerst had je veel meer dubbele punten met aankomst bergop. En als ik het goed heb, is dat dit keer maar op 1 klim. Ik denk Col de la Loze. Dat durf ik even niet zeker te zeggen.
Maar dat is geen aankomst bergop.
Nee, is geen aankomst bergop. Nee. Maar daar heb je als enige dubbele punten.
En dat, okay. Dus net als in de Giro dan, zeg maar. Hè, waar je die Cima Coppi hebt. Dat is in Italië dan de enige hoorcategorie klim. Verder doen ze alle buitencategorie klimmen. Noemen ze dan eerste categorie. En heb je daar dus meer punten. Ja. En de Col de la Loze is de hoogste top van deze Tour. Dus vandaar dat daar dan dubbele punten.
En daarvoor had je in die Tour waar ik tweede werd, was aankomst bergop, dit het dubbele punten. Ja. Of bij heel veel. Dus dat speelt ook wel in mijn voordeel. En het zou wel mooi zijn als dat lukt. Als we die kans krijgen binnen de ploeg. En hoe de benen natuurlijk zijn. Hè? Daar hangt het toch vanaf.
Want is er daar toen in 2021 ergens halverwege de derde week nog een moment geweest dat je eigenlijk zelf dacht dat je de bolletjestrui ook mee naar Parijs zou nemen en hem ook mocht houden daarna, zeg maar?
Ja, nee, ja. Ik heb hem op de laatste bergrit verloren. Dat was aankomst bergop. En ik moest onderweg op 1 klim als eerste boven komen. Ja, en dan kwam ik niet als eerste boven. Was ik derde of zo. Was ik kopgroep weggereden. En zat ik helaas niet bij. Maar ja, dat is eigenlijk nog de grootste uitdaging om in die kopgroepen te komen. Dat is nogal lastig eigenlijk. Kijk, als ik in die
Was dat trouwens ook niet de Tourmalet?
Ja, ze zomaar kunnen. Ik ben niet zo volgens goed mij in de wel. Namen.
Ja, toen viel jij aan met Mike Woods.
Ja, maar er waren reden toen nog een paar voor ons.
Ja.
En die Woods is daarna afgestapt.
Ja, 18, die werd dus inderdaad gewonnen door Pogacar.
Ik weet nog dat ik toen op kop aan het rijden was.
Nou, dus Luzel, die dat was inderdaad Tourmalet, ja. Dus jij bent daar toen... Je had, en dat was dan categorie. Dus had je Tourmalet en daarna finish bergop, Luzel, die
Dain.
Ja.
Waar je dan dus dubbele punten had.
Ja, maar dat was ik... Ik heb op Tourmalet toen zoveel gegeven, dat ik die laatste week alleen maar had ik niks meer over. Dus, en dan moet ik tegen die klassementsmannen, en dat kon ik toen niet. Daar kon ik geen top 10 of zo rijden. Dus ik denk dat ik dan top 8 moest rijden om dubbele punten. Maar ja, als je 8e wordt, dan heb je niet meer zo heel veel punten. Dus dat zet ook geen zoden aan de dijk.
Maar goed, je hebt wel in je bollentrui over Champs-Élysées gereden.
Ja, dat was heel mooi. Dat was genieten.
Kunnen ook niet veel mensen zeggen.
Nee, maar het was nog wel een leuk momentje. Want al die... Die cameramensen die willen handtekeningen van Pogacar en zo. En toen vroeg ik ook zo'n pen of zo'n stift van zijn cameraman. En toen heeft Pogacar mijn trui, wat eigenlijk zijn trui was, heeft hij toen nog gesigneerd tijdens het fietsen. Vond ik wel grappig.
Heb je hem ergens
hangen? Ze wilde eigenlijk dat jij dat deed.
Nee, ja, ik heb hem nergens hangen, maar ik heb hem nog wel. Dat is allemaal voor later als ik stop. Kijk. Dan moet ik daar eens allemaal naar gaan kijken wat ik ermee ga doen.
Mooi.
En als je dat dan vergelijkt, en wat je zegt, ik heb 4 keer de Tour gewonnen met mijn ploeg. Mm-hmm. Dus zeg maar met de kopman van mijn ploeg.
Ja.
Wat is dan de mooiste herinnering?
Nou, ik vond in 2015, mijn eerste jaar bij Sky, toen mocht ik mag je met die tourploeg mee. Daar was ik zo trots op. Was nog een start in Utrecht. En En ik vond dat ik zelf ook nog altijd een hele mooie rol in die berg had. Wel een beetje een soort van, hoe zeg je, cruciale rol. Dat je wel echt het gevoel had van, oh ja, ik heb echt mijn steentje bijgedragen. En toen we toen de Champs-Élysées oprijden, vond ik echt heel vet. Daar was ik wel gewoon echt trots. Dat vond ik wel, wel een kippenvel moment. En daarna hadden we nog een heel groot feest. Dat was ook wel leuk. Daar weet ik niet meer zo heel veel van. Maar dat was wel... Dat vond ik echt heel mooi om mee te maken. En toen heb ik dat gelukkig nog een paar keer mee mogen maken. Ja, en toen was het er wel klaar mee.
Ja, want jij zegt, ik kan een hele mooie rol. Weet je, jij hebt natuurlijk in die rol... zeker als je dan in de derde week van de Tour echt bij de allerbeste hoorde bergop. Mm. En dat je zo'n beetje de laatste was die bij Chris Froome moest blijven. En eigenlijk de hele wereld het idee kreeg dat jij gewoon dat jij een van de allerbeste klimmers van de wereld was. Daar komt dan bij kijken. En dat gaat Sepp Kuss denk ik deze Tour ook weer krijgen. Dat heeft hij ook altijd. Namelijk, die heeft ook een beetje die rol.
Ja.
Als die jongen voor zichzelf kan rijden, dan kan hij de Tour winnen. Heb je dat vaak gehoord?
Ja, je moet voor jezelf rijden en dit en dat. Ja. En het enige bij Sky was, in de Tour moest ik altijd knechten of in een grote ronde. Maar al die andere grote rondes, net als Tirreno, Algarve, moest ik altijd mijn eigen kans gaan of een Down Under. Dus ik had eigenlijk een heel mooi programma voor mezelf en dan in die grote rondes moet ik knechten. En ja, dat was toen een keuze die ik heb gemaakt en daar heb ik nooit echt spijt van gehad. Want misschien ben ik daar wel de renner ook geworden die ik nou ben. Behalve niet in die grote rondes. Het enige wat jammer is dat ik nooit echt voor een ritoverwinning heb kunnen rijden daar met zulke benen. Maar goed, dan blijf je nog wel dromen houden om die nou nog na te jagen.
Ja, nee, dat snap ik. Maar ook als je zeg maar... Kun je uitleggen dat het niet zo makkelijk is als dat mensen soms schetsen om dat één op één over te nemen? Van, oh, we zien die jongen in de laatste week van de Tour zien we bij de beste klimmers van de wereld. Alleen, hij eindigt niet in de top 10.
Nee, kijk,
hoe kan dat?
Ik heb bijvoorbeeld twee keer ben ik zesde geworden in de Vuelta in het klassement. Eén keer was het met Froome dat hij won door te knechten. En die andere keer was met Bahrein. En als je klassement rijdt, dat is zo anders dan... Dan moet je echt elke dag aanstaan. Dan mag je op het vlakke niks verliezen. Dan mag je op die kasseien niks verliezen. In de wind. Dus je moet altijd geconcentreerd zijn voor voorzitten. En die dagen dat ik deed knechten. Ik heb wel eens 2 dagen gehad dat ik me niet zo goed voelde. En dan liet ik me lossen. En dan kwam ik op 20 minuten binnen. En dan kon ik soort van even herstellen. En daardoor was ik in die derde week vaak nog super sterk. En dan wisten ze bij de ploeg ook van... Nou ja, laat die Wouter maar even rusten. Want dan in de derde week dan gaat hij knallen. En ja, dan vingen andere ploeggenoten het op. En dan leek het van, oh, die gaat met de beste mee. Die moet echt voor zichzelf rijden. En op dat moment was dat ook zo. Maar ja, dan vergeet je even die 2 weken ervoor, zeg maar. Dat je ook af en toe even een snipperdagje nam.
Ja, precies.
Ja.
Dylan, hoe vaak heb jij nu meegemaakt dat je kopman de Tour won?
1 keertje. Was ook samen met Wout.
Ja.
In 2019, toen Egan Bernal de Tour won.
Ja, memorabele Tour de France.
Ja, dat was met die rit die af werd gelast naar Tienje natuurlijk. En de dag daarna was denk ik een rit van 50 kilometer. Dus hadden we eerst vlak en dan alleen Val Thorens omhoog. Dus dat was een raar einde.
Ja.
Maar wel een succesvol einde voor jullie dus. Is dat ook jouw hoogtepunt van 8-7 jaar Tour de France tot nu toe?
Ja, ik denk wel wat Wout ook schetste, dat moment dat je dan de Champs-Élysées oprijdt met de ploeg, als eerste ploeg zeg maar, en door het, wat is het, Louvre rijdt, of tenminste over dat plein. Ja, dat is natuurlijk wel een magisch moment dat je dat mag meemaken. Maar ook een hoogtepunt was wel mijn eerste Tour start in Utrecht. Ja, voor mij was alles nieuw. En als je dan in Utrecht mag starten in Nederland, je eerste Tour. Ja, dat was wel echt ook een van mijn hoogtepunten uit de Tour. Ja, volgens mij werd ik 15 of 16 of zo, zoiets.
En Wout, weet jij eigenlijk nog je eerste dag in de Tour?
Ik kan me niet meer heel goed herinneren. Het was een vakantielei. En dat is eigenlijk wel een beetje een triestig verhaal. Want mijn vader was toen ziek. Die had longkanker. Oh. En... die zou komen kijken dat jaar. En ik kreeg toen volgens mij maag- en darmklachten. Moest ik allemaal overgeven, diarree. En toen ben ik na een paar ritten af moeten stappen. En Ja, daar baalde ik wel gewoon van. Eén voor mezelf, maar ook voor mijn vader. Want dat was eigenlijk de laatste keer dat hij echt kon kijken. De eerste keer dat ik de Tour reed. En toen, ja, daar baalde ik wel echt van. Ik weet niet, toen ben ik naar een goede vriend van mij gegaan, Renier. Toen ben ik daar nog even een paar dagen gebleven. Want ik durfde bijna gewoon niet naar huis te gaan. Niet uit schaamte, maar ja, ook wel een beetje wel. Dat ik denk, godverdomme, ik denk, rij ik die Tour niet uit? En is de laatste keer dat papa mij daar kan zien. Dus ja, dat was wel balen eigenlijk.
Ja.
Ja.
Dus even iets minder mooi verhaal dan, ja, dan in Utrecht starten.
Ja, en... ja dat was wat minder, ja. En dan mijn tweede Tour, dat was helemaal een drama.
Dat was dat moment waar we het laatst over hebben gehad, met die heftige valpartij in het jaar dat Wiggins
won. Ja, dat was het jaar erop. Dus jaar erop. En ik reed toen echt goed, want ik won toen nog... ik won nog een rit in de Ronde van Luxemburg. Volgens mij tweede in het eindklassement. Ik reed echt goed. En ik voelde me ook wel echt heel sterk daar, die Tour. En dan ga ik daar op mijn mel, joh. Lig ik 2 weken in intensive care, allemaal ellende. Het heeft een half jaar geduurd. Ik heb 2 maanden met een zak urine aan mijn, rond mijn lijf gelopen om mijn nier te ontlasten, omdat die ook was gescheurd. Dus ja, dat was huilen met de pet op.
Hebben die ervaringen van je eerste 2 tours, hebben die er dan misschien ook voor gezorgd dat je ook een keer een Tour hebt uitgereden? Op een manier waarop je je afvraagt of dat wel gezond was.
Ja, nou, ik moet zeggen, het jaar erop reed ik weer de Tour naar die zware val. En die heb ik toen wel uitgereden. Toen was ik ook wel heel blij dat ik die Champs-Élysées bereikte. Ik kan me voor de rest, ja, toen heb ik volgens mij wel eens een keertje in een rit meegezitten op de Mont Ventoux. Was ik helemaal naar de vaantjes. En dat was echt mijn hoogtepunt. Maar dat is dan ook wel heel mooi om gewoon je eerste Tour uit te rijden. Vond ik ook wel speciaal.
Ja. Ja, want jij hebt dus ook een keer de Tour uitgereden terwijl je had je elleboog gebroken, toch?
Oh nee, dat was de coronatour. Ja, dat was hier een Nice finish. Nou, dat gelooft misschien niemand, maar hier schijnt altijd de zon. Dylan kan dat beamen. Hebben we die toestad hier, begint het toch te regenen. En dan zijn die wegen glad hier. En ik weet nog, we kwamen de laatste 3 kilometer op de promenade in Nice. Valpartij lig ik daar toch bij. Ja, op mijn rib gevallen, rib gescheurd. En ik weet nog, ik kwam in de bus, zat ik naast Marco Haller en ik spuugde in mijn hand en er zat allemaal bloed bij. En die keek me aan en die zegt, this is not good, Wout. Ik zeg, no. En toen ging ik douchen, toen kwam ik eruit, viel ik nog bijna flauw van die hitte, omdat ik me veel te warm had gedoucht. En toen moesten we allemaal foto's maken. Ja, toen had ik mijn rib gescheurd. En toen heb ik hem toch maar een kwellende Tour uitgereden. Of het verstandig was, weet ik niet. Maar op dat moment was de keuze dat ik doorreed. We wisten niet meer wat we daarna nog gingen koersen met die corona. En ik had zoiets van, ja, misschien is dit wel de laatste koers van het jaar. Ik blijf maar doorgaan. Maar daar heb ik wel heel veel afgezien, moet ik zeggen. Want op het begin kon ik niet heel diep inademen. Dus bij het minst of geringste werd ik gelost. En heb ik de bus ook heel goed kunnen bestuderen. Ja.
Ja, en maar dat jij heel erg aan het afzien was, dat werd ook geconstateerd, geloof ik, door de tourorganisatie.
Ja,
je hebt daar het podium gehaald, zonder dat je daadwerkelijk in beeld had
gereden. Dat was ook,
in ieder geval niet voor het peloton uit had gereden.
Nee, ja, er was een dag, niemand wilde in de vlucht zitten. En dat was echt een hele saaie dag, maar af en toe werden we hard doorgereden. En ik werd de hele tijd gelost, omdat ik niet zo goed kon ademen en deed echt heel veel pijn. En ik kwam de hele tijd terug en toen werd ik de laatste keer weer gelost in de finale. En toen kwam mijn ploegleider, die zegt, ja, je moet naar het podium. Ik zeg, naar het podium? Hij zei, ja, meest strijdlustigste renner ben je geworden. En ja, stond ik daar. Ik stond er wel een soort van beschaamd. Maar ja, ik denk, ik neem hem maar lekker in ontvangst. Ik denk, die pakken ze me niet meer af. Ja.
Lekker zeg. Ja. Achterna met rode rugnummers.
Ja. Dus dat was even minder. Maar goed, hoort er ook bij.
Jij ook 1 keer, toch, Dylan, met rode rugnummers gereden op het podium als strijdlustigste renner?
Ja, klopt. Ik, volgens mij in 2000... Ja, 16 of 17. Ik wil er even vanaf zijn. Maar het was een vlakke rit. En ja, we waren met denk ik vier man vooruit. 3 Fransen en ik. En eigenlijk...
Dat is bizar.
Ja, ik wil het net zeggen.
3 Fransen in een kopgroep. Normaal dan ben jij dan de scheidlustigste renner.
Dat was het dus. Ik was er persoonlijk niet mee bezig, weet je wel. Over die strijdlustigste prijs. Want... Ja, ik was meer bezig met proberen het peloton voor te blijven. En die mannen die begonnen een beetje te demereren. En ik probeerde die mannen gewoon te volgen, zeg maar. En ze terug te halen. En toen kreeg ik na de streep ook te horen van... je moet naar het podium. Ik zei, naar het podium? Hoezo dat? Ja, strijdlustig te rennen. Nou, ja, ik stond er ook van te kijken. Want ja, ik was met drie Fransen op pad.
En was jij wel het langste vooruit gebleven van die drie?
Nee, ik denk dat we met twee overbleven of zo. Maar twee of drie.
Dat zie je ook nog heel vaak. Dan de Maria zo net voordat ze worden teruggepakt.
Ja. Voor die prijs. Ja. Voor die prijs. Ja.
Dus ja, dat was ook mijn... Ja, en dan ploegklassement gewonnen vorig jaar. Dat zijn de enige twee momenten die ik op het podium heb gestaan.
Oh, die heb ik ook nog gewonnen, ploegklassement. Dat was ook in de toen ik die rip had. Dat jaar. Ja, het jaar van de rip.
Dus dan heb je veel aan bijgedragen.
Ja. Nee, maar dat maakt hem niet zoveel uit. Ik denk, podium is podium. Maar ik moet zeggen, dat is wel een heel mooi moment met de ploeg. Want normaal heb ik altijd zoiets, ploegenklassement. Wie maakt dat nou uit? Maar ik vond het toch wel heel leuk om met z'n allen daar zo op het podium te staan. En ik vond het toch wel mooi eigenlijk.
Zeker.
Ja.
Ik denk dat jullie de topfavoriet zijn voor het winnen van het ploegenklassement dit jaar, Wout.
Oh, daar heb ik nog niet naar gekeken. Maar de ploegen, we winnen het vaak wel met de ploeg. Ook in de veld een keertje. Dus ja, waarom niet, hè?
Ja, jullie hebben in de breedte gewoon een hele sterke ploeg.
Precies. Ja. En de kans is dus wel vrij groot. Kijk, jij zegt misschien dat Landa podium kan rijden. Maar ik vind Landa eigenlijk vaak wel tegenvallen als het om de Tour en het klassement gaat.
Heb je dus zijn uitslagen wel eens gezien in de Tour?
Oei.
Ja, natuurlijk. mijn gevoel is een beetje, als ik Landa bijvoorbeeld in een tourpoetje neem, dan is het altijd, valt altijd tegen. Ik heb afgezworen dat ook nog te doen. 2020, vierde.
Ja.
2019, toch. Zesde. 2018, zevende. 2017, vierde.
Op hoeveel seconden van het podium?
2016, ja, 35ste. Wat in 2017 wil je weten op hoeveel seconden van het podium die zat?
Was toen bij Sky.
Dat was één of twee, hè?
Ja. Eén seconde, ja. Ja, zie je wel, nooit het podium.
Nee, ik zou hem ook niet doen. Voor... Wat een kneusje. Ik zou hem ook gewoon echt niet in de pool doen. Wat een uitslagen.
Nee, maar het is wel een beetje zo'n stille killer, hè?
Ja, vaak.
Hij kwam natuurlijk ook gewoon niet zo supergoed uit die Movistar-documentaire toen, weet je.
Ja, dat maar ik moet eerlijk bekennen...
Dat
een beetje
bij dat hij elke keer werd geflikt door zijn teamgenoten.
Maar niemand kwam eigenlijk goed uit in die documentaire bij Movistar. Ook die ploegleider die vergat te zeggen dat er een bocht aankwam in die tijd.
Ja.
Heerlijk.
Ja. Wout, jij wint het ploegklassement en de bolletjes trouwt dus deze tour.
Top.
Dylan, jij wint het algemeen klassement met je ploeg. Misschien ook nog wel de groene trui met je ploeg. Zelf een rit... Hoeveel ritten win jij, Wout?
Ja, zullen we inzetten? Drie? Ik bedoel, drie ritten? Een beetje...
Ja, je moet het wel een beetje bescheiden houden.
Een beetje bescheiden, ja.
Oké. Okay. mooi. Drie ritten, de bolletjestrui en het ploegklassement voor Wout. Een rit, geel en groen voor Dylan. Nou, dat wordt een feestje.
Ja.
Ja, ik zou Wout sowieso opnemen in je toepoel, inderdaad.
Heb ik gedaan.
Goed punten scoren. Kijk. Ja.
Ik moet zeggen, ik ben wel een beetje nerveus weer. Ik word een beetje nerveus die dagen ervoor. Ook wat onzeker. Krijg er een keer niet meer zijn zin in. Heel raar is dat.
Nou, ik heb dat altijd als ik er ben.
Ja.
Dan vooral die dag dat het dan zo druk is. Dan ga je trainen en dan denk je van... Oh, kut, vanmiddag nog al die presentaties. En dan voelt het toch niet lekker aan. En je hebt de dag ervoor gereisd. En ja, dan begint de spanning gewoon een beetje te komen. En, maar nu heb ik dat nog niet. Nee, dat nog niet.
Nee, ik heb dat vaak op de reis, zeg, als ik weg moet. Morgen vroeg zo.
Ja.
Denk, ik wil eigenlijk niet weg. Ik wil lekker thuis blijven. Ja, dat is echt heel raar.
Is een andere spanning dan een andere koers, kan ik me voorstellen. Ik denk dat je dat ook aan je collega's merkt tijdens de eerste rit gelijk.
Ja, nou, die eerste rit, dat is een jungle. Dat is gewoon je gordel om en... fingers crossed en hopen dat alles goed gaat. Dat is echt... Die vind ik echt niet leuk om te doen. Dat is echt...
Maar nu hebben we misschien dan nog het geluk dat het een relatief zware etappe is.
Ja.
Maar als het bijvoorbeeld een vlakke etappe is, wat we bijvoorbeeld daar in Normandië een keer hebben gehad, door Kevin Dijon.
Ja.
Ja, dan...
Gekhuis.
Ja.
Die finales.
In Normandië was het in de Tweede Wereldoorlog. Was het daar oorlog. Maar... Ja, toen was het ook weer oorlog, hè?
Ja, maar die vlakke ritten, dat is toch bizar. Normaal begint de finale, 40 kilometer van tevoren, als een massaspurt wordt, dat het echt dringen wordt in het peloton. Maar in de Tour, 60, 80. zit iedereen te wringen. Ja. Dat je echt denkt van, ja, we zijn er niet zoveel halverwege. Dat is zoveel meer belang, hè. Dat is echt bizar.
Dus we kijken ernaar uit. Ja. Daar komt het op neer.
Ja, ja, ja. Ik kijk er ook naar uit. Ik hoop de luisteraar ook. Wat gaan we afspreken?
Nou,
over de tour.
Ik denk sowieso op de rustdagen. Even een update. En mocht er wat speciaals gebeuren, dan moeten we denk ik ook een kleine special inlassen. Lijkt me zo.
Ja, lijkt me een goed idee. Dus sowieso, dus na jouw 3 ritoverwinningen.
Ja.
Na de ritoverwinning van Dylan. Op de 2 rustdagen. En daarna nabeschouwen. En hey, ook even praten met de renners om je heen. Hè. Dylan, niet alleen maar stug op kop en dan al die gesprekken niet voeren. Want we moeten ook borrelpraat vanuit het peloton. Dan moeten we nou een keertje gaan waarmaken dat we het daarover hebben.
Ja, in het busje hoop ik wel te kunnen praten. Maar ja, dat zijn dan minimaal 6 afleveringen deze tour.
Kijk,
nou praten we.
Dat is heerlijk. Dan ga ik de luisteraar erop wijzen dat we gewoon te vinden blijven in de podcast player In Koers. Je kunt je abonneren via Spotify en via Apple Podcast. En laat ook vooral een beoordeling achter. En dan zorgen wij dat we zichtbaar blijven en hoorbaar blijven. En dat jullie de tour vanuit de ogen van Wout en van Dylan, vanuit het hart van het peloton, kunnen gaan volgen de komende 3 weken. Jongens, ga er maar naartoe. Eerst naar Bilbao, dan lekker naar Frankrijk. En heel veel succes.
Merci.
Ja, dankjewel. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.